Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het boek van de Psalmen en daarvan de 49ste. Wij noemden u Psalm 49, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de machtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. En lezen we nu Psalm 49. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Hoor dit, alle gij volken, neem ter oren, alle inwoners der wereld, zowel slechte als aanzienlijke, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk. Ik zal mijn verborgen reden openen op de harp. Waarom zou ik vrezen in kwade dagen, als de ongerechtigen die op de hielen zijn mij omringen? Aangaande degenen die op hun goed vertrouwen en op de veelheid hun rijkdoms roemen. Niemand van hen zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. Hij zal goden zijn rantsoen niet kunnen geven, want de verlossing hun ziel is te kostelijk en zal in eeuwigheid ophouden. Dat hij ook voortaan gedurig zou leven en de verderving niet zien, want hij ziet dat de wijze sterven, dat de saam een dwaas en onvernuftige omkomen en het goed anderen nalaten. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid, hun woning van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans, die in hun waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk als beesten die vergaan. Deze hun weg is dwaasheid van hen. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen in hun woorden, Sela. Men zet hen als schapen in het graf. De dood zal hen afwijden. En de oprechten zullen over hen heersen. Indien morgen stond, en het graf zal hun gedaante verslijten, elk uit zijn woning. Maar God zal mijn ziel van het geweld des grafs verlossen, want hij zal mij opnemen, Sela. Vrees niet wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want hij zal in zijn sterven niet met al medenemen, zijn eer zal hem niet nadalen. Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent, en zij u loven, omdat gij uzelf goed doet, zo zal zij toch komen tot het geslacht haar vaderen, tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien. De mens die in waarde is en geen bestand heeft, wordt gelijk als de beesten die vergaan.
Gemeente, het is vanavond de zesde zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus, die onze aandacht vraagt, zondag 6. En daar lezen wij: waarom moet hij, een waarachtig en rechtvaardig mens, zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld tot zover. Naar aanleiding van deze zondagsafdeling willen we vanavond letten op de middelaar uit Gods gedachten. 5 gedachten. Ten eerste te letten op zijn menselijke natuur. Ten tweede te letten op zijn goddelijke natuur. In de derde plaats stil te staan bij zijn onmisbaarheid. Om in de vierde plaats te letten op zijn aanwezigheid. We noemden u dus de middelaar uit Gods gedachten. 4 gedachten noemden we: ten eerste te letten op zijn menselijke natuur. Ten tweede stil te staan bij zijn goddelijke natuur. In de derde gedachte te letten op zijn onmisbaarheid. En in de vierde gedachte te letten op zijn aanwezigheid. We zongen het uit die 49e psalm. Hij, ja, dan moet de vinger op ons eigen hart. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat rantsoen, die prijs, die zondeschuld. En als ik dat woordje schuld uitspreek, dan begrijpen onze kinderen dat het schuld is die moet betaald worden. Want als je schuld hebt, moet je betalen. Als je naar de winkel gaat en je doet allerlei boodschappen in je boodschappenwagen, dan kun je de deur niet uit zonder dat je betaald hebt. Schuld. Wat zei die dichter ook alweer? Dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En toch moet het betaald worden. En die ziel die hier aan het woord is, ja, die heeft inmiddels geleerd Ik kan het niet. En wij? U? Ik? Jij? Hebben wij dat ook al geleerd? Ik vraag niet of dat we dat misschien al 1000 keer gehoord hebben. Dat ik die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. Al zou ik er de eeuwigheid, de tijd voor krijgen. Toch kan ik die zondeschuld niet betalen. En dat kan ik 100 keer, dat kan ik 1000 keer gehoord hebben. Maar de vraag is, heb ik dat al eens 1 keer werkelijk beleefd? Ja, hoe weet ik dat dan? Nou, dan is het je tot nood geworden. Nood. Want er moet aan dat goddelijke recht een volkomen betaling worden aangebracht. En als ik dat niet kan, terwijl hij het wel van mij eist, dan doet de Heere geen onrecht als hij mij straft. En dat bleek wel uit zondag 5. Dat bleek wel uit die 12e vraag. Om er ons nog even aan te herinneren. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel, oordeel Gods, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Zie je? Hier is er een aan het woord. Die heeft het gezien. Ik heb die straf vanwege mijn zonde. Dus het is straf op de zonde. Het is de straf op de zondeschuld. Omdat ik die zondeschuld niet kan betalen. En daarom heb ik dat oordeel van God mezelf waardig gemaakt. En die ziel die mocht er onder buigen. Aangezien wij naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Zie je, daar was een ziel aan het woord in zondag 5. Die mocht nu buigen onder God. En kon toch niet zonder God buigen onder God en toch niet te kunnen zonder God. En als dan blijkt dat dat heilige recht van God de mogelijkheid openlaat dat een ander voor ons, voor mij, betaalt, dan leert de Heilige Geest zo'n ziel zijn zaligheid te zoeken buiten zichzelf. Ja, waar dan? Wel bij die ander, waar de Heere nu de mogelijkheid heeft gelaten dat een ander mijn zondeschuld betaalt, dan wordt die mogelijkheid bij die ander gezocht. Buiten mezelf, een ander. Bij wie dan? Ja, bij een zaligmaker en bij de middelaar. Die kan en wil betalen voor de zonde van zondaren. Ja, maar die middelaar die kan en wil betalen voor de zonde van zondaren, die moet wel aan Gods eisen voldoen. Aan welke eisen moet die middelaar dan voldoen? Nou, die moet echt mens zijn. Echt mens. Net als u en ik. Net als jullie, jonge mensen, kinderen. Echt mens. Dus ziel en lichaam hebben. Maar moet ook een zondeloos mens zijn. Een echt mens zonder zonde. En dan nog wat. Hij moet ook tegelijk waarachtig God zijn. En dan komt die eerste vraag, hier uit deze zesde zondagsafdeling. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom is dat nodig? Wel, omdat God, die rechtvaardige God, eist dat dezelfde natuur die nu tegen hem is opgestaan, die nu tegen hem gezondigd heeft. Welke natuur had Adam dan? Hij was echt mens. Was geschapen door de Heere. De Heere had hem geschapen uit het stof van de aarde, gevormd, maar er een levende ziel in gelegd. Adam was een echt mens. Eva ook. En nu was het Gods eis dat nu diezelfde menselijke natuur die tegen God opstond in het paradijs, die zich losscheurde van God door de zonde en daarom dus die zonde schuld over zich heeft gehaald. Nu was het Gods eis dat diezelfde menselijke natuur voor de zonde betalen zou. En we weten allemaal dat de Heere de mens met betrekking tot zijn eeuwige staat verbondsgewijs regeert. Want als ik aan de catechisanten vraag, welk verbond heeft de Heere nu met Adam gesloten? Dan zeggen ze, ja, dat is het werkverbond en daar was Adam het hoofd van. Dus Adam als hoofd van het werkverbond, hij representeerde, nou dat is wel een moeilijk woord, maar hij vertegenwoordigde heel zijn nageslacht. Ook mij, ook u en jou. Dus wij allemaal liggen in de zondeval van Adam begrepen. Wij, u en ik, wij hebben net als Adam gezondigd. Wij hebben een menselijke natuur. Wij dragen allemaal ziel en lichaam om en met ziel en lichaam hebben we tegen God gezondigd. En nu eist de Heere dat diezelfde natuur, die menselijke natuur, voor die zonde betaalt. Nee, een engel kan het niet doen. Waarom niet? Nou ja, een engel, dat is wel een geest. Maar een engel heeft geen lichaam. En nu is dat Gods eis. De menselijke natuur die gezondigd heeft. Ja, maar het moet wel een rechtvaardig mens zijn. Een rechtvaardig mens. Dat is een mens zonder zonde. En als het over een rechtvaardig mens gaat, nou ja, dan denken wij nogal gauw aan iemand die, nou ja, een best wel een groot rechtvaardigheidsgevoel heeft en in omgang met andere mensen eerlijk zijn, die tegen een ander niet zullen liegen en een ander niet zullen bedriegen. Eerlijkheid voorop. En toch, ja, het gaat nog dieper. Een rechtvaardig mens, dat is een mens niet alleen die niet, nou ja, naar buiten toe in zonde is gevallen, maar die ook hier in zijn hoofd en in zijn hart nooit één zondige gedachte heeft gekoesterd. Is er zo iemand? Nou, niet iemand die uit het geslacht van Adam komt. Want daar is Gods woord ook heel duidelijk in. Wie zal een reine, een zondeloze, een rechtvaardige geven uit de onreine? En de onreine, dat is Adam. En wie, welk mens uit Adam geboren zal een reine geven? Dat kan niet. Elk mens uit Adam heeft zelf zonde. En moet daarvoor dan zelf betalen of door een ander. En zolang als die ander niet gekend wordt, zolang als die ander zich niet heeft geopenbaard, ligt dat menselijk geslacht ieder persoonlijk verdoemelijk voor God. Dus het gaat in de eerste gedachte over de middelaar uit Gods gedachte voortgekomen als een menselijke natuur. Wie kan dat zijn? Nou, dan gaan we naar de tweede gedachte, want dan gaat het over die middelaar en die uit Gods gedachte voortgekomen is. En dan letten we op zijn goddelijke natuur. Waarom moet hij, en het is ons misschien al wel opgevallen, maar dat woordje hij in vraag 16 en hier nu in vraag 17, dat woordje hij, dat staat wel met een hoofdletter. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Dus behalve dat die middelaar echt mens en zondeloos mens is, dus ook die erfzonde van Adam niet heeft, die moet ook tegelijkertijd waarachtig God zijn. Waarom? Nou, dan gaan we luisteren wat het antwoord zegt. Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Nou, begrijpen we het? Die middelaar die nu voortgekomen is uit de gedachte van God, uit die eeuwige gedachte van God, die moet nu naar zijn goddelijke natuur, de menselijke natuur gaan bekrachtigen. Waarom? Wel omdat enkel de menselijke natuur van die middelaar die uit de gedachte van God is voortgekomen, enkel en alleen die menselijke natuur, die volle last van die toren, van die brandende toren van God, niet kan dragen. Niet kan verdragen. Er is geen enkel mens die voor die toren van God kan bestaan. Indien zijn toren maar een weinig zou ontbranden, zegt die dichter. Ja, wat dan? Wel, dan zal ik vergaan. En als nou die middelaar die voortgekomen is uit Gods gedachte alleen maar mens geweest was, en dus geen God geweest zou zijn, wat dan? Al was hij dan zonder zonde geweest. Wel, dan zou hij geen verlosser kunnen zijn, onmogelijk. Als die middelaar die uit Gods gedachte voortgekomen is, alleen maar mens geweest zou zijn, dan zou die middelaar bij die eerste druppels van die toren van God al direct zijn bezweken. Want God vroeg van die middelaar een volkomen betaling. Een volkomen betaling van de schuld van het menselijk geslacht. Dus die straf die moet volkomen worden gedragen. En als die middelaar nu alleen maar mens zou zijn geweest met ziel en lichaam, al was het zonder zonde, dan was die mens die was te zwak om die volle last te kunnen dragen. En dan zou ik de vraag kunnen stellen, hebben we dat voor onszelf ook al eens ervaren? Hebben wij voor onszelf ook al eens beleefd in de diepte van de verlorenheid, dat we die last van die toren van God vanwege onze eigen zonde niet en nooit kunnen dragen? O, was er van die toren van God maar iets openbaar komt, hè? Dan kennen we allemaal de geschiedenis van die koning Belsazar in de tijd van Daniel. De laatste koning van dat Chaldeeuwse Rijk. En dan midden in de nacht, als dat feest zijn volle gang heeft, terwijl de vijanden al voor de deur staan en de wijn in overvloed wordt gedronken, dan verschijnt daar die hand met die vinger, en die vinger die schrijft aan de wand. En die koning die ziet het. Er verschijnt alleen maar een hand met een vinger. Het lijkt op een mensenhand. Het lijkt op een vinger van een mens. Maar die koning die beseft wel, hier is geen mens aan het werk. Hier is iets goddelijks aan de hand. En die tekst die die vinger schreef, die kon die koning wel lezen, maar hij begreep het niet. De inhoud van die tekst was hem nog onbekend, maar zijn consciëntie, zijn geweten ging spreken. Het geweten van Belsazar, dat verontrustte hem als in een ogenblik tijd. En zo heeft hij moeten ervaren dat hij tegenover een heilig en een rechtvaardig God kwam te staan. En toen hij zo die hand met die vinger zag, en hij zag hoe die vinger die woorden op die wand schreef, dan kun je lezen dat zijn knieën tegen elkaar aanstieten. Wat een angst, wat een benauwdheid. Is dat vreemd? Als je iets van de toorn van God in je leven moet gaan gevoelen. Is dat dan vreemd? Nee, dat is niet vreemd. En voelden we het maar. Voelden we het maar meer. Voelden we het maar vaker. Want dan zegt die dichter, gij ziet mijn beenderen beven. O, die dichter die kreeg met dat goddelijke recht te doen. De dichter van die zesde psalm. En die heeft het gezien, die schuld die ik gemaakt heb, die is onbetaalbaar. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dan nog te bedenken dat die middelaar die nu uit die gedachte Gods, vanuit de stilte van de eeuwigheid is voortgekomen, de volle last van de zondetoren van het hele menselijke geslacht op zich heeft genomen. En daarom, ja, daarom moest die middelaar, daarom moest die verlosser dus ook God zijn, opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Als Christus nu alleen maar mens was geweest en hij zou daar gehangen hebben, aan dat vloekhout van het kruis, alleen maar als mens. Terwijl die volle last van die toren van God zich over hem heeft uitgestort. Weet u, dan zou hij met een enkel ogenblik al zijn bezweken. Zonder dat die schuld door hem aan God betaald kon worden. En daarom moest die godheid, die goddelijke natuur, die moest die menselijke natuur kracht geven. Kracht geven. Sterkte geven. Om die volle last te kunnen dragen. En wat is dat dan een wonder als die kerk met een hoofdletter het mag weten. Dat er nu bij God vandaan, uit die eeuwige vrede gedachte van God, een middelaar, een verlosser voortgekomen is. Die niet alleen echt en zondeloos mens was, maar die ook de goddelijke natuur omdroeg, ja, die de goddelijke persoon was, de tweede persoon, die twee naturen, de goddelijke en de menselijke natuur, in die ene goddelijke persoon heeft verenigd. En zo is die middelaar uit die gedachte van God, vanuit de stilte van de eeuwigheid voortgekomen. Hoe noemden we die derde gedachte? Ja, zijn onmisbaarheid. Zullen we erop gaan letten? Gaan weer zingen. Zingen van Psalm 103, de versen 5 en 9. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. En het negende vers. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er volgt in de versen 5 en 9 van Psalm 103, terwijl we zingen, wordt er voor het bouwfonds gecollecteerd. hebben we het al begrepen. Dat zo'n middelaar nu voor ieder persoonlijk, voor u en voor mij en voor jou, onmisbaar is. Zonder zo'n middelaar, die uit de gedachte van God is voortgekomen, kan geen mens voor God bestaan. Geen mens. Dus is hij voor u, voor mij, voor jou al onmisbaar geworden. Zo'n middelaar, zo'n verlosser. En als u dan zegt, ja, zo één. Zo één heb ik nodig. Ik heb alles al geprobeerd. Alles. En hoe meer dat ik het geprobeerd heb om het op te lossen tussen God en mijn ziel, hoe meer dat ik vastgelopen ben. Hoe meer dat ik mezelf dat oordeel, die straf, die rechtvaardige straf, heb waardig gemaakt. Zonde op zonde gestapeld. Gezien dat zelfs mijn eigen gerechtigheden blinkende zonde zijn voor God. Dus ja, zo één is voor mij, zegt er één, onmisbaar geworden. Maar weet u wat die ziel ook vraagt? Wat hier staat, in vraag 18. Maar wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Als ik nou die eisen die God heeft gesteld aan die middelaar. Echt mens, zonderloos mens, waarachtig God. Is zo'n middelaar er wel? Ja, die is er. Want als die er niet zou geweest zijn, dan zouden onze vaderen hier deze zondagsafdeling zo niet hebben ingevuld. Hij is er. Ja, maar wie is het dan? Wie is nou die middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? En dan luidt het antwoord. Onze Heere Jezus Christus. Hij voldoet aan de eisen die God heeft gesteld. En omdat hij voldoet aan die eisen, rechtvaardig mens, echt mens, dus ziel en lichaam, zonder zonde en ook tegelijkertijd waarachtig God, hij voldoet dus aan al Gods eisen. Hij kan verlossen. En dan dat wonder. Hij wil verlossen. Hij wil het ook. En misschien is er wel iemand in die zegt van ja, dat heb ik al wel 100 of 1000 keer in mijn leven gehoord. Weet u, als u dat nou wel 100 of 1000 keer in je leven hebt gehoord en hij is nog nooit onmisbaar voor je geworden. Nog nooit. Wat heb je dan die middelaar veracht? En wat heb je dan dat bloed van die middelaar vertrapt? Wat heb je dan God, uit wiens gedachte die middelaar is voortgekomen, op het hart getrapt? Onze Heere Jezus Christus. En als we nou nog steeds geen waarde in de Heere Jezus Christus zien, dan zijn we of nog onbekeerd, of we leunen en steunen nog steeds op onze eigen gerechtigheden. Dat betekent dat we dan nog steeds denken dat we in een weg van wettische werken straks bovenaan de ladder van de heiligheidsladder zullen staan, om dan zo bij het sterven zonder drempel de hemel binnen te kunnen gaan. En dan nooit onmisbaarheid gezien in de middelaar die uit de gedachte van God is voortgekomen, waarvan de kerk hier mag zeggen: onze Heere Jezus Christus. Voor wie wordt hij onmisbaar? Voor een uitgewerkte, strafschuldige ziel. Als je weten wil wat er dat voor een is, dan lees je nog maar een keer vraag en antwoord 12. Daar heb je er een. Voor wie deze middelaar onmisbaar is geworden. En o, als dat geloofsoog dan mag vallen op de Heere Jezus Christus. Als hij dan in de prediking wordt aangewezen, wordt uitgestald en wordt aangeprezen. O, dan komt er dat verlangen in de ziel van: o, zou hij zichzelf met mij willen bemoeien? Dan komt er een zoeken van onze rechtvaardigmaking en zaligheid buiten mezelf. In Jezus Christus. En zolang zij hem niet kennen, gaan ze als missende zielen over deze wereld. En nog elke keer benauwd en bang dat ze zichzelf hebben bedrogen. Nog elke keer benauwd en bang dat het maar nabijkomend werk is en enkel en alleen maar gevoel, omdat mijn geweten af en toe wordt opgeschud. Toch, als ze van hem horen, als hij wordt uitgestald in die prediking, o, dan zouden ze hun armen wel willen uitstrekken en hem willen aangrijpen. Maar het gaat niet. Dat is onmogelijk. Oh, wat is dat nou voor een prediking? Onmisbaarheid in Christus te zien. Als je van hem hoort, dan zou je hem wel aan willen grijpen. En dan hoor je vanaf de kansel dat het niet gaat, dat het onmogelijk is. Weet je, het hoeft ook niet. Wat bedoelt u? Nou, laten we maar lezen wat hier staat. Die ons van God geschonken is. Die ons van God geschonken is. Ja, en dan? Ja, dan hoef je alleen maar aan te nemen. Dan hoef je niks te grijpen. Dan heb je alleen maar aan te nemen. Paulus die heeft dat op een andere manier verwoord. Zullen we u laten horen wat hij ervan gezegd heeft? Heel eenvoudig. En het heeft God behaagd. Zijn zoon, dat is nou die middelaar die uit die vredegedachte van God is voortgekomen. En het heeft God behaagd. Zijn zoon in mij te openbaren. Weet u? Dan gaat de deur in dat dal van Achor open. En daarvan heeft Luther gezegd, het is een poort naar het paradijs. Dan wordt die Christus die zo onmisbaar is geworden, die wordt door de Heilige Geest aan mijn ziel geopenbaard. Kijk, dat zijn nou van die momenten. Dan mag die ziel net als die herders in die kribbe blikken. Dat zijn nou van die momenten dat ze met de apostelen mogen uitroepen. En gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En als je dan de vraag stelt, hoe weet je dat? Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader, die in de hemel is, dan heb je niks te grijpen. Dan heb je alleen maar aan te nemen. Dan komt Hij in je leven. Dan brengt Hij alles mee. Wat brengt Hij dan mee? Ja, dat staat hier ook in het antwoord. Wijsheid. Ja, mijn verstand is verduisterd geworden. In die verschrikkelijke zondeval, daar in het paradijs. En dan gaat die geest van God mijn verstand verlichten. Dan brengt Christus wijsheid mee, dan brengt Hij rechtvaardigheid mee, dan brengt Hij heiligmaking mee en dan zorgt Hij dat dat volk van God, dat is zijn bruidskerk, straks volkomen wordt verlost. En wat Hij begint, dat zal Hij voleindigen. Want dan spreken onze vaderen hier in dit antwoord over een volkomen verlossing. Een volkomen verlossing. En waaruit weet je dat dan? De vierde gedachte, die hebben we genoemd, zijn aanwezigheid. Hè? Misschien vond u dat een beetje een vreemd woord. Hij is er. En waaruit weet die kerk dat dan? Dat weten zij uit het heilig evangelie. Hoe moeten we dan allemaal Lucas 2 gaan lezen? Nou, dat kun je gerust doen hoor, zeker. Maar dat evangelie, dat is veel groter en veel breder dan alleen maar Lucas 2. Dat zeggen onze vaderen ook hier in antwoord 19... uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk, dus dat evangelie, eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. Dus in het paradijs heeft God het evangelie, heeft God de Zoon van zijn welbehagen, dus die middelaar die uit zijn gedachten is voortgekomen, al geopenbaard. Hoe dan? Nou, in de moederbelofte. Daar heeft God aan die nog maar zo net gevallen mens de middelaar beloofd te zullen zenden. Dus eerst in het paradijs. En later staat er door de heilige patriarchen, denk maar aan, nou ja, aan Abraham, Isaac, Jacob, de profeten, als zij van dat heil mogen spreken, als zij de belofte Gods tot het volk van Israël mogen spreken met betrekking tot de komst van de zaligmaker. Denk dan bijvoorbeeld maar alleen, kinderen, dat is voor jullie heel eenvoudig, maar denk dan bijvoorbeeld alleen maar aan die tekst uit Micha 5. Die heb je voor de kerst, heb je die, denk ik, wel eens geleerd op school of thuis. Die bekende tekstwoorden. Ja, die zijn wel gesproken en neergeschreven door de profeet. Dus, onze vaderen, die hebben het over het paradijs. Die hebben het over de patriarchen en die hebben het over de profeten. En ze hebben het ook over de oud-testamentische offeranden. Daar werden die dieren allemaal geslacht en daar vloeide dat bloed bij stromen. En dat wees heen naar die middelaar die uit de gedachte God zou voortkomen. En waarvan wij weten dat hij is voortgekomen. De offers, die beelden de komst en het werk van Christus uit. En dan, ja, kijk, dan kom je bij Lucas 2 terecht. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Dan ligt dat kind in de kribbe. Maar daar is niet gebleven. Nee. De lijdenstijd die ligt nog niet zo heel ver en lang achter ons. Hè? Dat kind is niet in de kribbe gebleven. Nee. Dat kind dat heeft nu de volle prijs moeten en willen betalen. Totdat het klonk. Het is volbracht. Die volle last van die toren van God in zijn menselijke natuur doordragen. Alleen maar mogelijk omdat die goddelijke natuur die menselijke heeft gesterkt. En dan klinkt het, het is volbracht. En dan scheurt het voorhangsel. Christus heeft het op het kruis geroepen, het is volbracht. Zijn vader als rechter heeft het laten zien bij het scheuren van het voorhangsel. Het is volbracht. En op de paasmorgen heeft God de Vader het nog een keer bekrachtigd. Die steen die werd door die hemelbodes bij dat graf afgewenteld, weggewenteld. God de Vader heeft zijn eigen zoon opgewekt. Hij is opgestaan, het graf uitgegaan en heeft zich. Als de opstanding en het leven aan de zijne geopenbaard. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. En dan de vraag. Ja, het is wel een hele persoonlijke. Hè? Waaruit weet gij dat? Die vraag die komt vanavond tot mij, tot u. En tot jou weten wij het ook al. Is dat evangelie voor u, voor mij en voor jou, waar je het in de schrift dan ook gelezen hebt, waar dat de Heilige Geest in de schrift dan ook ja, het licht over heeft laten schijnen, maar is dat nu ook voor mij en voor u en voor jou al die blijde boodschap geworden? Nou, voor die herders wel hoor. Voor die herders wel. Ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Ten laatste, door zijn enige geboren zoon vervuld. En wat een wonder, hè. Wat een wonder als die geboren zaligmaker, die geboren verlosser, zichzelf openbaart aan die ziel die daar midden in de dood ligt. Als hij het af gaat drukken en het persoonlijk gaat zeggen, nou ben ik de weg, de waarheid en het leven. Weet je, dan kan zo'n ongelukkige ziel, die kan het zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nee, daar is die ziel niet ongelukkig meer. Want de schaduwen van de dood, die moeten dan gaan wijken. Als Christus tot de ziel gaat spreken. Als hij zich als verlosser openbaart. Als ze hem mogen zien, als ze hem mogen leren kennen. Als die borg en als die middelaar, als die meerdere van Boas. Dan komt er een vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Dan is er in hem zoveel ruimte. Dat de hele wereld wel zalig kan worden. En het grootste wonder, ook ik. Dan is hij die fontein die geopend is geworden tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Weet u het ook al? Jij, weten wij het ook al? Uit dat heilig evangelie? Amen. Gemeente, we zingen tot slot van Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem. En wat daar volgt, het 12e vers van Psalm 135. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.